Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hij werd wereldberoemd door zijn diefstal van 2 schilderijen uit het Van Gogh Museum. Maar draaide zijn hand ook niet om voor bankkluizen, bedrijven en woningen. Zijn straf heeft hij uitgezeten. Nu is het tijd voor de volgende stap. Samen met kunstdetective Arthur Brand werkt hij samen. Dames en heren, niemand minder dan Oki. Welkom allemaal bij de podcast Wat kan er nou gebeuren? Voor iedereen die kijkt of voor iedereen die luistert. Welkom bij deze podcast. Ik doe dit samen met mijn Mati Mibrada Mistanku. Die zit tegenover mij. Dat is Reda Saleh. Reda, welkom.
Dankjewel.
En we hebben weer een gast, hè?
We hebben weer vandaag een gast.
Iemand die we al heel lang in de podcast wilde hebben.
Zeker weten.
En uiteindelijk is hij er.
En uiteindelijk is hij er.
Yes.
Vandaag Octave Durham, a.k.a. Oki, in de podcast. Ja, fijn dat je er bent.
Dankjewel, bedankt dat jullie me hebben uitgenodigd.
Zeker wel.
I was waiting for this.
Ja, hè?
Ja, toch zwaar. Ja.
De podcast van dit wordt hem, ouwe.
Deze wordt voor mijn baby Otis, jongen. Dit wordt legendary, ja man. Dit wordt hem.
Oké. Dus. Hey, fijn dat je bent gekomen, man.
En, yes.
Deze podcast die gaat over verslaving en alles eromheen.
Yes.
Herstel, een stuk crime. Want het heeft natuurlijk allemaal met drugs en verslaving te maken.
Zeker.
En ik heb je boek gelezen en ik weet ook dat jij er een link mee hebt. En daarom hebben we je uitgenodigd. Want we hebben het zo vaak natuurlijk gehoord in het nieuws over het boek en over Van Gogh.
Ja.
Maar dit is toch even wat anders.
Weet je? Ja,
ik ben blij dat je er bent en dat we samen de diepte in kunnen gaan. Ja, dat is belangrijk, want ik denk die is er gewoon en ik weet dat die er gaat komen, dus nogmaals welkom.
Be ready.
Ja, toch?
Ja, waar wil je mee over gaan beginnen?
Jullie kennen elkaar al heel lang.
Ik ken, dit is leuk. Ik ken Reda denk ik al, wat zal het zijn? Ik ben 49, ik ken hem vanaf mijn 13e vanaf de schaatsbaan.
Oh, serieus?
Ik ken Reda als een hele gewone, normale, lieve jongen die met 3 jongens vroeger omging. Ik noem Mike Tant, Benito, weet je ook, Leslie. Ja. En ik praat sinds een jaar of 3 pas met Reda, meer dan ooit. Want ik ging nooit met hem om. Eigenlijk, we schaatsen wel en we deden een beetje lijnen en zo. Niet lijnen, maar schaatsen.
Schaatslijnen.
Kan je even vertellen wat lijnen is?
Ja,
want anders gaan mensen weten
dat het lijnen zijn. Ja, ik dacht lijnen,
Laatste, kijk, je hebt een schaatsbaan. En dan heb je een ijshockeyveld. Bij de keepers, bij het goal, is een lijn. En aan beide kanten. En dan is de truc om van de ene kant naar de andere kant te komen. En wie in het midden staat, die kan jou pakken. En dan moet je ijshockeybochten en achterstevoren springen dwars om elkaar heen. Om aan de overkant te komen. Nou, daar ken ik hem van. En we gingen dan ook wel eens naar het Leidseplein. En nou op het Leidseplein schaatsen en de Burger King en dat soort dingen. Maar ik had niet echt contact met hem. Ik vond Reda, je moet bedenken, ik was ook 13, 14 jaar. Maar ik steelde mij eigenlijk altijd tyfus. En ik ben echt verbaasd dat ik nu sinds 2-3 jaar met je echt praat. Hè?
Ja,
wat voor
sinds ik uit Zuid-Afrika ben gekomen.
Ja, wat voor leven hij heeft geleden. Dat ik echt stom verbaasd ben. Want ik heb hem wel gezien vroeger. En met uitgaan. En dat hij inderdaad, Smeltkroes was het, hè?
Ja,
had hij. En daar kwam iedereen. Maar hij is mij gewoon, ik heb het gewoon niet doorgehad. En ik ben echt zeer onder de indruk wat hij heeft meegemaakt en waar hij vandaan komt. En ik denk dat ik één van de weinigen ben, en zeker in deze podcast, die kan beamen waar hij doorheen is gekomen. Dat is gewoon echt ongelooflijk. Ik heb ook een heel heftig leven gehad, maar van hem is gewoon next level. Dat is gewoon niet normaal. Dat is echt niet normaal.
Ja.
Ik bedoel, het aparte is, ik ga beter dan ooit in principe. Hij ook. We komen beide uit het, van de bodem, maar het putje van de bodem. En daar komen we nu naar boven. Ik heb gesprekken met hem gehad van je hebt allerlei plannen, want je komt erachter. Als je van straat bent en hoe wij zijn intelligent. Maar wij kunnen ons ei niet kwijt op het rechte pad, weet je, om er wat van te maken. En dat wat hij nu doet met jou, de kliniek en zo, heb hij me de beginplannen van verteld. En dat was nota bene of zo, dat ik het samen met hem wou doen. Maar uiteindelijk zijn we door zeer serieuze gesprekken, waar hij pijn in zijn hartjes van me verkreeg, zijn we een beetje uit elkaar gegaan.
Dus wij zouden een kliniek beginnen, toch?
Een soort van.
Weet je nog hoe we het zouden noemen?
Het gaat van het oor van Van Gogh.
Het oor van Van Gogh.
Ik heb de WhatsApp bericht heb ik nog steeds. Nou, op een gegeven moment was hij geen laatstand oor meer, maar dat begrijp ik. Dat heb de moeder van mijn laatstgeboren heb dat ook meegemaakt. Dat is heel erg. Maar we zijn weer hier. En hij is gewoon voor mij, hoe hij het doet, omdat ik weet waar hij vandaan komt, is hij voor mij motivatie. Dat je echt kan zien dat je echt vanuit shit, nul, bodem, rock bottom, putje in het bodem. Jij noemt geloof ik het plafond van het putje van de bodem.
Ik moest springen om het plafond
dat,
te raken.
Dat je dit kan bereiken. Want je hebt natuurlijk een van de bekendste mensen die verslaafde hielp, is die Keith Bakker. Maar als je dan die man krijgt, dan heb je iets van, hey, wow, oké, hoe ziet hij eruit? Maar als je dan naar hem kijkt en je ziet hem, alleen dat is wel motiverend. Dat je gewoon, je ziet er goed uit.
Dankjewel.
Ik vind een beetje op Elvis Presley lijken, maar
dankjewel. Ja, dat komt er nieuwe kapsel.
Je haar opscheren, gewoon die mogen moeten weer naar boven komen. Gewoon.
Ik probeer alles te veranderen. Geef me even de tijd, even kijken of dit werkt voor me.
Dus, Reda Presley.
Dit is dope. Dit is, geen dope, maar dit is top.
Gaat lekker, hè, Pik?
Nou, mooi over dope gesproken, want dat vond ik ook merkwaardig. Ik heb je boek niet gelezen, maar luister, ik weet heel veel van je. Ik volg je de minder leuke dingen. Maar ook de mooie dingen. Je motiveert enorm. Je inspireert. Maar ook je dochter als zangeres. Ja. We hebben net wat nummers gehoord. Dat is ook prachtig. Ja, mooi om te horen. Ja. Dat zocht ik ook niet achter jou. Maar bijvoorbeeld, je vertelde ons drugs. Je hebt nooit drugs genomen.
Nee.
Terwijl ik dacht altijd, jij bent ook net als ons. Jij hebt ook gespaced.
Ja. Kijk, mijn tweede huis was Ibiza. Maar dan ook echt. En ik kwam daar zoveel. En ik was altijd met iedereen die mega op de space zat en alles. En ik zat me altijd op te irriteren. Want ik ben zeg maar 20 jaar naar het Ibiza gegaan en ik heb mijn eigen de pleuren scherpt aan het house muziek. Want ik hield er nooit van. Want ik ben zwaar hip-hop en R&B. Ja. Maar de entourage was wel leuk, weet je dus. En ik ben tegen drugs. Ik rook dan wel eens een jointje. Op doktersadvies. Ja. Want dat is een beetje gespannen tijd. De laatste 5 jaar, maar oké, ik ben relaxed. En ik heb 4 jaar, 3 jaar geleden voor het eerst een keer een ecstasy-pil genomen. Na lang overwegen. Omdat mijn ex-vriendin dat deed. En ja, je wilt toch een beetje mee. Je hoort er niet bij. Ze zegt ook, je bent saai en dit en dat. En toen zagen vrienden van mij, Benny Tjech, shout-out naar Benny Tjech. Die zei, oh, die keek me aan. Die zegt, ja, grap, het is echt. Maak maar foto's. Want niemand zou, als die het niet gezien hebben, zouden geloof dat ik dat gedaan hebben. We zijn echt anti-drugs. Ik heb een leren hekel aan drugs. En het vervelende is, ik ben vrij mager. Maar dat komt van de stress. En vooral van de laatste 2 maanden. Ik liep net nog bij Marques langs. Ik zeg, kijk Marques, je weet, je vader heeft geen billen. Ik zeg, maar nou heb ik echt helemaal geen reet meer. Want ik heb gewoon dat ik voor de spiegel samen te scheren. En mijn onderbroek van mijn reet af van de stress.
Waarom ga je niet trainen?
Ja, ik moet ook.
Een beetje shakers nemen?
Ja, maar met die sportschat open en dicht. En dan flip ik van, want ik moet in een ritme komen. Ja. Maar ik heb dus dat mensen zeggen, ook op internet. Van, moet je die junk nou zien omdat ik mager ben. Maar ik doe niks.
Nee.
En ik heb te veel meegemaakt van vooral cocaïne gebruik. Wat ik heb gezien. Ik ben mijn allerbeste vrienden en kennissen kwijtgeraakt. Waar mensen niet bij stilstaan is, iemand kan je alleen maar teleurstellen als je van diegene houdt of omgeeft. Een onbekende kan je geen pijn doen, toch?
Ja.
En die pijn wat ik van dit gebruik heb meegemaakt, dat is gewoon niet uit te leggen. Ik heb nog liever, die verdriet wat ik daarvan heb gehad, heb ik nog liever dat elk jaar 10 man mij de tering slaat. Dat heb ik liever dat ik wat botbreuk heb als die stress en die pijn. Want het is een mentale marteling.
Want je ziet mensen gewoon kapot gaan. Je ziet mensen heel langzaam kapot gaan. En sommigen ook heel erg snel. Hè?
Juist. Maar ze keren ook tegen je. Als jij die goed bedoelt, die geeft jou alles de schuld van. Het is bizar. Ik heb bijvoorbeeld, we gaan niet zijn naam noemen, maar ik ging heel goed met een jongen om die jij kent. En die zit nu helaas vast. Ik hoop dat dat het goed uitpakt, maar het ziet ernaar uit dat hij echt goed straf gaat krijgen. Met die jongen ging ik om als een broer. En wat ik met hem heb meegemaakt is eigenlijk een van de mooiste tijden van mijn leven. En ja, dat gewoon pijn toen ik niet meer met hem omging. Vroegen mensen wel eens van, hoe is dat nou ook? En dan zeg ik van, ja, het is net alsof je verkering hebt gehad dat het uit is, weet je. Die gewoon liefdesverdriet hebt en dat had ik ook. En dan te bedenken, doordat hij dan op een bepaalde manier misschien boos was en van mij alles de schuld gaf. En de mensen gaan hem ook geloven, waardoor ik me bijna niet kan verdedigen. En pas nu pas heb je van dat dingen duidelijk worden, maar dat duurt jaren. Dat heb ik nu ook bijvoorbeeld met de moeder van mijn zoontje. Je krijgt van alles de schuld. Ja, het doet niet goed. Het legt allemaal aan jou. En het lullige is dat je nog steeds hart hebt voor diegene. Omdat je nog steeds aan water gaat. Nog steeds van die jongen. Mm-hmm. Als ik er lang aan denk, ga ik gewoon huilen. Maar dat is drugs. En het is, dat is gewoon, ik vind het het ergste wat er bestaat. Ik heb er een hekel aan. Ik haat de handel. Mm-hmm. Ik haat alles wat erbij komt. De lifestyle, alles. Het rare is, ik haat niet de jongens die het doen. Ja. Ik begrijp dat dit bestaat. Vraag en aanbod. En ja, die jongens moeten overleven en doen hoe het moet doen. En het rare is dat hun krijgen de schuld van alles. Maar degene die het gebruikt is degene die de vinger wijst van... jij doet dit, je doet dat fout.
Zeker weten, dat herken ik ook. Zo was ik ook uiteindelijk. Weet je, je raakt wel gedemoraliseerd. Hè?
Ik bedoel dat bijvoorbeeld mensen die, zeg maar, die het gebruiken... die wijzen naar de boeven van IJssel, rood-crimineel... Ja. of die rood-Marokkaan, dit, maar jij...
Dat zelfs onze
premier heeft gezegd... van dat die dat de boel in stand houden. Dan zit dat niet helemaal zo aan elkaar. Maar er zit wel wat in.
Het is een beetje hetzelfde met, tenminste dat zeg ik, dat voorbeeld van de bontjas. Er worden zeehondjes doodgemaakt omdat er mensen zijn die bontjassen willen kopen. Wil niemand meer een bontjas, hoef je die zeehonden niet meer te kopen,
ja,
toch?
Klopt.
En dat is met die drugs ook. Als er geen vraag meer is, ja, wat moet je dan met je blokken en je ding? Ja. Kan je het niet kwijt. Maar de vraag is zo groot en het zit op alle delen van de samenleving. En alle randen van de schooljongen tot aan de jongens van de Zuidas, de advocaten. Je kan het maar niet zo bedenken.
Drugs zit overal.
Drugs zit overal.
En verslaving ook. En
verslaving heeft geen kleur, geen ras, geen religie.
En dat is wel een doel van ons. En vandaar dat we deze podcast ook hebben gemaakt. Om het echt bespreekbaar te maken. Ja. Want we moeten het een keer uit de taboesfeer uittrekken. Want het is echt in elke laag van de samenleving. Ja. Overal zitten deze ziekte die discrimineert niet.
Klopt. Nee. En het wat niet iedereen weet. Drugs is eigenlijk, het is zo raar, wat ons allemaal bindt.
Ook?
Als ik kijk, ik ken echt heel veel BN'ers, weet je. Het is niet dat ik hun konden mij.
Ja.
Ik kwam op Ibiza, hun kwamen nergens binnen. Dat de vriendin, die regelde dat allemaal. En zo heb ik ze allemaal leren kennen. En ik heb ze ook echt naar de kloot allemaal gezien. Maar ik kijk er niet raar van op. Ik begrijp dat. Je zit in een wereld. Je moet veel werken. Je maakt overuren. Je hebt stress. Nou, dan zegt er eentje van neem even dit. Dan word je rustig van. Nou, de een kan het handelen en doet het recreant. En de ander is gewoon de lul. Ik zeg altijd tegen mensen. Als je een junk uit een vuilnisbak ziet vreten. Is ook met zijn eerste pilletje begonnen, toch?
Mm-hmm.
Daarom lach ik nooit om die dingen. Omdat het kan je ook overkomen. Of met dit gebeurt, je bent daar.
Ja.
En drugs is economisch heel belangrijk. Wereldwijd. Want we zeggen wel, ja, die jongens hebben honderden miljoenen, het is allemaal zwart geld. Maar eindstand komt het geld gewoon weer bij de bank terecht.
Ja.
Waar je het komt weer terug.
Hey, en even terugkomend op, weet je, want we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje.
Mm-hmm.
En de meeste mensen die wij van vroeger kennen, die zijn overleden. Door drugs.
Het levensstijl of de handel, het gebruik van alles.
Ja. Het vastzitten ervan en alles. Maar toch ben jij nooit in de verleiding gekomen om het zelf te delen. En dat heb je net al een beetje aangegeven dat dat komt omdat je natuurlijk heel veel mensen kapot hebt zien gaan. En mensen die dichtbij jou staan. Maar waarom heb jij uiteindelijk toch gekozen om het niet te doen? Want
dat
het is natuurlijk, je hebt die contacten heb je. Je weet dat er veel geld in te verdienen is, maar je hebt het toch niet gedaan.
Juist. Misdaadjournalisten die vragen mij nu wel eens, of niet meer, maar in het begin, als ze interviewden, zeiden ze van, nou eerst weten ze niet wie ik ben. Ik zei, het begon met kruimeldief, weet ik veel, toen werd het meester inbreken, meester dief, en het eindigde met meester brein. Dus ze gingen van pap. En eigenlijk komen ze tot de conclusie, je weet niet wie ik ben. Nou, iedereen is best wel geschrokken van wie ik ken, in de zin van, het zijn niet de minsten. Als je Ming Kok in je documentaire krijgt en je komt op beeld, het is gewoon een shock. Weet je, wie niet weet wie hij is, maar dat is gewoon bij de top is dat van. En ook bij het OM van wow, hoe krijgt hij hem op beeld?
Champions League.
Champions is zwaar, dat is boven, man. Dit is de FIFA zelf, grap. Fuck Champions League, dit is FIFA. En als je met zulke mensen omgaat, iedereen wil leren van iemand. Als je voetballer bent, zou je het liefst les willen hebben van Johan Cruijff. Nou, als jij een boef bent, dan wil je graag iemand die jou wijs maakt hoe dingen in elkaar zitten, als Ming Kok.
En hij heeft jou verteld dat je beter niet...
Nee, want het is later pas. Ik probeer erbij uit te leggen van die level van mensen waar ik mee omging. En dat het dus dat journalisten zeggen van, hoe kan het nou dat jij geen dealer bent geworden? Ja. Mm-hmm. Nou, dat heeft allemaal mee te maken dat ik ben niet opgegroeid in een normaal gezin. Ik ben opgegroeid eigenlijk ook niet in de misdaad, maar in de onderwereld. En niet iedereen weet wat het precies is, ook niet belangrijk. Maar ik weet echt wat misdaad is en hoe dat in elkaar zit. Het heeft met mijn vader te maken. En ik zag al heel jong dat leven. Mijn vader was bijvoorbeeld altijd 's nachts weg. En als ik overdag kwam, als ik 's ochtends wakker werd, dan lag hij net in bed. En als ik uit school kwam, was hij alweer weg. Waardoor we heel veel langs elkaar heen leefden. Toen mijn ouders gingen scheiden, had ik er geen eens last van. Andere kinderen die zijn 3-4 jaar in de flip. Ik vond dat normaal. Maar ik had wel door van dat dingen altijd anders waren met mij thuis als op school. Ik was verwend, ik kreeg alles. Eerst een Atari, de Craft trainingspak, noem het allemaal maar op, geld zat. Maar ik was wel altijd normaal. En in mijn buurt zag ik ook mensen naar de kloten gaan van de drugs. Ik kom uit de Stasi, de buurt. Toen de tijd het krakersbolwerk van Nederland. En dan zie je gewoon echt wat straat is, maar dan echt. En bepaalde gedragshoudingen van mijn vader. Dat ik dacht, oké, dat is normaal. En als je dan, je wordt iets ouder, 12 jaar. Je moeder gaat wat meer met je praten en heb je door. Dat is niet normaal. En hoe komt dat? Nou, dat heeft met drugs te maken. Ik was bijvoorbeeld 11 jaar. Dat ik wist wat coke.
Dus jouw vader verkocht drugs?
Ja, maar dat heb ik nooit echt gezien. Maar ik wist het wel.
Het
is niet dat je vader met een blok komt en zegt,
je wist gewoon van, ik krijg spullen, weet je.
Ja. En je moet voorstellen, toen de tijd. Kijk, nu vandaag de dag hebben mensen 1000 kilo's of 100 kilo's nodig om veel te verdienen. Ja. Maar toen de tijd, als je 10 kilo had, een kilo werd verkocht aan een Duitser voor 180.000 D-mark. Ja. En je moet je voorstellen, een pand kostte 80.000 gulden. Dus dat was niet normaal. Als je dat deed. De drugs werd naar Nederland gebracht in het begin. Als de douane de koffer opende. Van wat is dat? Dan zeiden die Surinamers. Het is kruiden voor de kip. En dat kwam gewoon door. En
kruiden voor de kip. Nou, ja.
En dan dat je dat allemaal hebt gezien. En je voelt gewoon. Het is niet oké. Ik pakte al. Ik kijk, dat stelen bij mij zelf vroeg begonnen. Ik was 8 jaar, liep ik al te pikken. En ik ging altijd bij mijn vader in zijn zakken. Dan pikte ik zijn klein geld. Want dan lag je te slapen. Zijn moeder, pak maar. Maar ik had een keer een film gezien, Invasion USA, van Chuck Norris. En toen sloeg hij iemand een keer met een crimineel op zijn kop. Maar die zat te snaven. Toen sloeg dat pijpje naar binnen en was hij dood. Maar ik ga bij mijn vader in zijn zak. En ik vind zo'n pijpje. Ja. En ik pak hem. En ik weet wat het is. Ik maak hele grote ogen. En mijn moeder staat daar in de kussen. En mijn moeder doet zo van. Toen wist ik van wat mijn vader deed.
Ja. En dus begon die afkeer, die begon al.
Ja, omdat ik ook gedragskenmerken van mijn vader zag die wel eens heavy waren. En nu wist ik hoe dat kwam. Ik heb niet ooit last van zijn gebruik gehad. Ik ben heel erg verwend geweest. Ik ging elk jaar 2 keer naar Suriname. 2 keer 6 weken. Met kerstauto, nu ben ik in een grote vakantie. Toen de tijd mocht je ook heel makkelijk van school wegblijven. Ik was al in november jarig. Vader ook. En dan mocht ik 6 weken weg. We zijn maar geen probleem. Ik was altijd een goede leerling. Dus ik liep nooit achter. Badde. En toen ging ik naar Suriname. Nou, als je het boek leest, zie je waar ik als een kind tussen zat. Ik zat tussen opkomende presidenten, ministers, noem het allemaal maar op, prominenten.
En dan heb je het over Suriname.
Ja. En ik groeide op in Nederland tussen tuig. Door dat wist ik heel jong hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. Ik kwam bijvoorbeeld bij, ik zal zijn naam niet noemen, bij de hoogste rechter van het Hof van Suriname kwam ik thuis. En dan hoor je bepaalde dingen. En ook als je ouder wordt, tot nu toe ken ik die mensen.
En wel drugsgerelateerde dingen?
Ja, maar niet in die open, mm-hmm. Weet je? Ja. En dan kom je gewoon achter, heel jong, hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. Dat is ook de reden dat ik mij niet schaam voor de dingen die ik gedaan heb. Mm-hmm. Omdat ik weet, het is nog 1000 keer erger dan wat ik gedaan heb, weet je. Maar dat weet niet iedereen. En daardoor kan ik brutaal overkomen of arrogant. Maar om terug te komen op dat hele drugsgebeuren. Ik weet hoe dat zit en hoe erg dat eigenlijk is. En dat het eigenlijk is ook om een vorm van controle te hebben over nu vooral jongeren. Want iedereen doet dat nu. En ik heb daar heel jong al een afkeer van gehad. En ik dacht, ik word niet ooit een dealer. En ik kon goed pikken al, ik ga stelen. En ik was 25 jaar was ik multimiljonair. En ik was op mijn 20 had ik al heel veel geld. Dan zat ik nog op school. Dus ik had nooit die drang om naar die drugshandel toe te gaan. Want uiteindelijk wil iedereen op een of andere manier naar die drugshandel, omdat daar het meeste geld in zit.
Nou, voor mij was het ook zo in het begin. Dat gaat snel. Ja. Zo en ben ik er ook in gerold.
Ja, ik begrijp dat ook, want de meesten deden dat om me heen. Ja. En alleen ik had toen de tijd om me heen meer geld dan wie dan ook. Alleen van het pikken, want je moet je voorstellen, ik verdiende duizenden guldens per dag. Ja. Als ik bijvoorbeeld de laptop pikte, die kostte toen 16.000 gulden. Die verkocht ik voor 5.000 gulden. Maar ik had er wel eens 20 tegelijk.
En had je dan, weet je, want jij ging pikken. Had je dan vrienden ook die bijvoorbeeld met pikken ook op een gegeven moment drugs gingen gebruiken?
Ja. Een gegeven moment deed ik zeg maar, dat noem je dan een tori, hè? Een klus. Uh-huh. Een tori. Dus er komt zoveel spanning bij kijken. Uh-huh. En dan mijn gabber, die weet wie het is, die moest wat doen. Anders kan hij dat gewoon niet aan.
En maar jij deed het zonder?
Ja. Ik heb meegemaakt meerdere keren. Kijk, iedereen zegt wel van, je hebt verschillende vormen lef. Bijvoorbeeld een huurmoordenaar. Die doet bijna hetzelfde als iemand als een bankovervaller.
Maar dat heb je nooit gedaan, toch?
Bankovervallen?
Nee, huurmoord.
Nee. Maar ik geef een voorbeeld. Want het is bijna dezelfde manier van werken.
Ja.
Maar die bankovervaller heeft meer lef. Een huurmoord, paf, en hij is alweer weg. Een bankover, paf, hij moet naar binnen. Het alarm wordt gedrukt en dan gaat hij. En dan pas gaat hij weg. Het is, ik heb dus jongens die ik ken die dingen hebben gedaan. Die leven niet meer dan. Als ik dan vroeg, ga je met me mee? Zij zei, nee man, dat doe ik niet. Het duurt te lang en te veel zenuwen. Dus ik weet van, ik heb zeg maar geen drugs nodig om bepaalde dingen te doen, om het lef te krijgen om het te doen.
Okay.
Want een voorbeeld, als je bijvoorbeeld voor het eerst een date hebt, is de eerste ding wat je doet is al fout. Is drinken.
Ja.
Je wilt over die spanninglijn heen. Waardoor misschien gaan we seks krijgen. Misschien, het is allemaal zenuwen. En dat is ook de reden dat mensen bij afterparties en zo gaan helemaal los. En en dan gebeurt de seks. Meiden die hebben af en toe de volgende dag. Wacht even, ben ik nou ge... Oh, wacht even. Oh, weet je? Ze weten niks meer. Dat is het enge van drugs. Want het verdooft je. Je weet geen moe meer. En wat ik dus wil zeggen, ik heb dat niet nodig om lef te hebben, nog steeds niet.
Hey, en even teruggaan, hè? Want je zei dat je op een gegeven moment pilletje had geslikt. Ja. Hè? Heb je dat vaker gedaan?
Nee, ik heb dat nu, ik denk, een keer of zes gedaan.
Ja.
En,
wat dacht je dan? Want het is, dat lijkt me wel, weet je,
ja,
als,
het was
als
heel,
je toch,
ja, ik,
toch
mijn,
dat jouw grens is van, nee, dat, ja, die
het was
die
ook echt iets
uit.
Over mijn grens. Mijn dochter, die had het, toen ik thuis kwam met de piano, gewoon, ik had zulke ogen, maar dat had ik helemaal niet door.
Ja.
Iedereen heeft staan lachen, want ik ben een danser. Enfin, ik dans normaal altijd, maar toen jongen, dat was niet normaal. Ik vond het helemaal te gek.
Je hebt je solen gewoon.
Het was heel eng. Ja. En het is waar, de eerste keer is de beste, want waar komt het nou? Krijg ik een hartverlamming?
Was je bang ook?
Ja, ik had iets angst. Omdat je wordt gezegd, het gaat komen. Ja, maar wat gaat er komen dan?
Ja.
En dan hoor je wel eens, het gaat ook wel eens fout dat iemand een hartstilstand. Dus ik heb, wat komt er dan? Ik heb het niet door. En opeens hoor je die muziek en opeens zeg je, hey. En ik zie, wauw. En ik voelde het en ik begrijp het heel goed. Als iedereen in de wereld allemaal een ecstasy-pil tegelijk neemt, hebben we wereldvrede.
Hebben wij het heel druk in de kliniek.
Maar twee dagen daarna heb je een wereldoorlog. Want die lichaamsroof die ervan komt de dag daarna. Ik heb het aan de dag daarna meestal een dag stoppen en dan daarna. Ja. Wauw.
Ja, vooral als je ouder wordt. Hè?
Ik ben ook
zwaar
ouder.
Depressief?
Ja. Nee, dat niet.
Dat niet?
Nee, ik heb niet, ik doubt, ik nergens geen zin in.
Ik ben heel erg depressief.
Ik heb dus
jij? Zo. Alleen maar.
Ik heb een tweede keer gedaan. Maar ik ben iemand die altijd wegloopt met stappen. Omdat dat heb ik al vanaf vroeger met mijn eigen weg wil gaan. Ja. En als ik dan een vriendin heb, die is er ook. Hey, ga je gang en we gaan samen weer naar huis en doe je ding. Ik ben niet bezitterig, ik ben niet jaloers. En heb ik een keer gehad. Ik denk nu, dat is dan 2 jaar terug. Want de eerste keer, vooral, is denk 3 jaar terug of zoiets. Toen kwam ik uit een tent, maar ik was in mijn eentje. En het was een beetje koud buiten. En ik barm, maar ik ben bloedheet. En in mijn t-shirt zaak net. En ik kom een tent uit. En iedereen wijst van mij. Ik zeg, wat is er? Wat? En iedereen, En de moeder van mijn kind komt en zegt, wat heb je gedaan? Zeg, wat is er dan? Had ik dus letterlijk dat het rook van mijn hoofd afkwam. Ik leek een lucifer.
Oh,
zo warm was ik. En dit heb ik later bij iemand opgenomen. Ik heb het laten zien. En toen dacht ik van, dat is zo'n klein kaleren pilletje dat met je kan doen. Dat je denkt, wauw, hoe kan het eigenlijk? En het is gewoon puur gif.
Ja.
En die jeugd doet het nu alsof het is net als bier drinken. Stelt allemaal niks voor. Het is gewoon. En het triggert, het is heel eng. Want je kan van die pil naar dit, naar dat gaan.
Was je daar niet bang voor?
Nee. Omdat ik heb, ik zat vast. En ik heb aan een psychiater gevraagd, kan dat kwaad? Kijk, van een psychose. Nee, dat hoef jij niet zo druk om te maken.
Oké, maar psychose. Maar was je niet bang dat je dacht van, dit is wel heel erg lekker?
Nee, ik heb er echt jaren over nagedacht. Eigenlijk de moeder van mijn kind, ga ik dit doen of niet? Het is zo tegen me Niet eens principe, maar gewoon tegen me. Jeeo eigenlijk. Ja. En,
maar het was natuurlijk niet haar schuld, maar je deed het gewoon. Je dacht van, ik ga
eigenlijk door de liefde voor, weet je. Dat je het toch doet, anders had ik het nooit gedaan. Als ik haar niet had, had ik dat niet ooit gedaan. Nee, maar ook niet kwalijk.
Maar zij heeft je ook niet gedwongen, toch?
Nee, zeker niet.
Als je het nou niet neemt, dan...
Gewoon begeleid eigenlijk wel. En je zoveel drinken en dit, dat. Nee, dat zeker niet.
Nee.
En ik vind het achteraf interessant dat ik daar een opinie over kan hebben. Dat ik het weet wat het is en hoe dat voelt. En je voelt je ook super happy en je wordt knuffelig en je gaat kusjes geven. Ik zet een gegeven moment zelfs gays op mijn wang. Ik zei, ik ken je al lang. Ik vind het helemaal niet erg dat je gay bent. Je bent toch mijn grapper. Nee, dat is een shit. En dat je volgende dag... misverstandig grap. Maar het is echt heel apart. Je bent niet jezelf.
Ja. Want dat is wat ik me afvraag. Hè? Want je zegt, je begon al te stelen op een hele jonge leeftijd.
Ja.
En het geld, dat gebruikte je niet aan drugs. Want de meesten die stelen, de meesten die ik ken... hebben het nodig voor drugs, snap
of gokken,
je?
Ja.
Of om te gokken. Nou ja, in ieder geval voor een verslaving. Maar...
Dat deed ik, omdat ik kon niet met mijn geld aanskomen. Gokken is niet normaal, man.
Ja.
Vanaf mijn 13 was ik gewoon niet van weg te slaan.
En het lijpen,
dat staat ook in het boek, zoiets als play-in, liet mij gewoon naar binnen.
Ja.
Toen ik 12, 13 jaar was ik denk ik zo groot.
Serieus?
Echt, ik was heel klein. En ik leek op een chickie. Ik had krulletjes en oorbellen in en dit, ik was heel... punt gaf.
Ja.
En mensen spraken mij, ben jij een meisje? Het is nee, maf Kees. Want ik was heel brutaal. En ik liep al met de schroeven draaien en dat soort shit. Dus ik dacht, ja, dat had ik gewoon. En mijn geluk is ook altijd geweest. Ik ben wel eens op bureau geweest. En dan, ik ben heel vaak gearresteerd. Niet normaal hoe vaak ik ben gearresteerd. En dan maak ze altijd foto's toch. Maar als je dan 10 foto's naast elkaar legt, dat leken net neefjes en broertjes. Want dan had ik krullen, geen krullen.
Okay.
Een baard, een snor, en dit en dat. En dus de politie zei tegen mij, oké, weet je wat jouw mazzel is? Als jij achter die spiegel gaat, jij hebt een hele vriendelijke uitzending. Ik denk gewoon, jij bent het niet. En dat is mijn geluk geweest. En daardoor heb ik altijd onder de radar kunnen bewegen. Ik ben nooit op de voorgrond geweest. Altijd een soort van op de achtergrond. Iedereen die mij kent, er heb nog nooit iemand gezien in een tent. Dat ik bij een bar zo'n pak geld kreeg. Terwijl ik huis wel eens een keer ergens heb gezeten. Dat ik echt een 500.000 in mijn jas had. En dat niemand dat wist. Ik heb ook nooit bij McDonald's lopen bluffen. Dat zo'n teringlijn een pak geld pakt. Zo'n jongen werkt daar een jaar voor. Zei, ja, doe mij een Happy Meal. Dieves hond. Pak gewoon 2 meieren en bestel dan. Weet je, het is allemaal ogen uitsteken. En dat heeft mee te maken omdat ik jongs af aan al dingen had. En ik heb nooit gehad van... Ik droeg heel jong gouden klokken. En toen had ik een beste vriend die zei ook... waarom heb jij je klokje altijd onder je mouw? Ik zeg, die klok voor mij is en niet voor anderen. Ik heb nooit dingen gedaan voor andere mensen in oog. Nog steeds niet.
Maar wat deed je dan met zoveel geld? Want je bent dus doorgegaan...
Weggeven. Weggeven en gokken. Want mijn moeder had me de kleren geslagen. Mijn moeder was Nederlands, maar had een Surinaamse mentaliteit.
Ja.
Tegenwoordig mag je je kind niet meer een corrigerende tik geven. Nou, nee. Ik had gewoon mijn moeder toen kunnen aangeven voor zware kindermishandeling. Maar ja, het heeft me gevormd wie ik ben. En het is gewoon normaal. Je hebt het nodig. Je moet kinderen ook gewoon af en toe
echt... Hoe heette je moeder?
José. Eigenlijk Josefina, maar José hebben normaal dat José.
Zijn ze overleden?
Ja. Toen was ik 18. Ja. En wat ik altijd tegen mensen zeg, ik ben een mama's kindje. Maar echt, ik ben veel te lief.
Hoe was dat grap?
Ja, het rare is, ik trok het wel. Ik kwam na een week op school en toen zei mijn mentor van, moet jij niet naar huis? Maar ik ben schorpioen en wij staan bekend op. We gaan kaart op ons bek, maar we staan heel snel op. Dat mensen gewoon verbaasd zijn en dat is mijn kracht.
Maar heb je dat, want het is je moeder, weet je?
Ja, het is mijn alles.
Dat was je alles, weet je?
Het rare is, ik zei het van de week tegen Marques. Ik denk elke dag aan mijn moeder. Dat is echt heel apart. En niet van, oh mama, ik mis je, maar gewoon... Ja, ik weet ook als geen ander. Ik heb het wel eens gezien dat iemand neergeschoten wordt. En het eerste wat je roept is, mama. Ja. Weet je, het maakt niet uit hoe oud je bent. Ik heb grote mannen zien schreeuwen om mijn moeder. Je schreeuwt altijd om je moeder.
Ja.
En het is heel apart. En wat ik wel altijd jammer vind. Want ik zei wel altijd tegen mijn moeder. Maar als ik later rijk ben. Want ik moest gewoon rijk worden. Waarom weet ik niet. Maar die dedication had ik. Ik krijg jou van mijn huis in Spanje. En het enige wat ik dan jammer vind. Dat ik dat nooit heb kunnen geven. Maar het heeft me allemaal gevormd waar ik ben. Vooral de verliezen. Als je veel pijn en verlies hebt in ontbering, dan pas kom je bij de punten van het echte leven. Wat het leven nou is. Het is geen Rolex, drugs, veel wijven. Het gaat eigenlijk heel simpel om huisie, boompie, bezie.
Even terug, hè, want ik vind wel. Want je zegt van ik stond meteen op, moet je niet naar huis, zei de meester tegen.
Ja.
Was dat een kopingsmechanisme die je had? Dat je veel op straat was en alleen maar bezig was met je ding? Als je nu terugkijkt.
Ja,
ik ben gewoon benieuwd.
Ja, mijn broer zei bijvoorbeeld, omdat iedereen was verbaasd dat ik zo relaxed was. zeiden, oh, die krijgt een klap over 10 jaar, wil je niet weten. Want het kan soms, dat het jaren later komt. Ja. Dat heb ik niet gehad. Heel apart en gelukkig. En ik had er ook vrede mee dat mijn moeder was overleden. Ja. Van,
lange ziektebed?
Nee, het is allemaal heel onverwachts gebeurd. Gewoon een hartinfarct.
Zo.
En toen naar het ziekenhuis gebracht. En dan loop je de kans dat je dat over 4 weken weer kan krijgen. En dat heb ze gehad. Maar dan is je hartspier verzwakt. En dat was fataal. Er is ook wel een fout gemaakt bij het ziekenhuis. Door de dokter verkeerd geanalyseerd. Calcium te weinig, bloedarmoede. Uh-huh. Door de menstruatie. Veel te weinig bloed in het lichaam. Maar ja, ook autopsie laten doen. En achteraf denk je van ja, voor wie heb je nou die autopsie gedaan? Voordat jullie wat kunnen leren of voor mij wat heb kunnen halen. Je komt er niet meer mee terug. En ik had er gewoon vrede mee.
Waar is het gebeurd, vraag me.
Dat ze die hartinfarct kreeg was bij ons thuis op de Makantilaan. En ze is overleden in het Niger ziekenhuis in Lucas. Ik heb hekel aan het ziekenhuis, omdat er zoveel mensen daar weg zijn gegaan. En,
hoe bedoel je met veel mensen zijn we daar weg?
Ja, iedereen die er naartoe gaat, die kon gedood, man, daar. Mijn buurvrouw, iedereen gedood. Als ze mij vragen van, oh, ik ben wel ziekenhuis.
Dat wil jij niet weten.
Met onze lieve vrouw of een andere manier, Lucas. Ja. Ik weet niet, man. Noem het bijgeloof, maar.
Ja, ik ken het. Ja. Ik heb het met mijn vader die in het Onze Lieve Gastvrouw ziekenhuis was voor zijn operatie. Daar kwam je dan wel uit, maar toch, je denkt toch, die had een hartklep, een kunstklep. En jaren later las ik over die kunstkleppen in Amerika dat er onderzoek was, want er was iets mee. En toen dacht ik ook, hè, ik denk, zal ik hem ook checken of dat het misschien mee te maken heeft. Maar ja, wat, net wat je zegt, moet je hem uit de grond halen.
Ja.
Weet je, en ik had daar ook heel lang op een gegeven moment. Dat duurde wel lang, hoor, voordat ik er vrede mee had met mijn vader.
Zeker.
Maar dat is toch een klap die verwerkt. Ik was ook, denk ik, ik was iets ouder dan jou, 24. Maar ook net in de bloei van, net ik begin met dingen te doen, dat hij trots op me kan zijn. Weet je, dat ik hem kon laten zien. En een huis, want hij had natuurlijk ook heel erg struggelen met zijn salaris. En,
door de pijn en de stress, wat ik zeg, ontwikkel je. Wat je denkt, wat vroeger wat belangrijk is, is eigenlijk shit. En naarmate je ouder wordt, wat ik dus wel zeg, ik heb net een jongen aan de lijn waar ik mee heb, die een van mijn beste vrienden is, die heel veel gezeiken zijn kop heb. En ik praat met hem over, om mij heen zijn gewoon allemaal vrienden die wegvallen, wat er in de misdaad aan de hand is en door die encro en alles. Het is een jongen die goed centen heb, ik ken hem meer, maar nu allemaal weten om zich heen, we kunnen aan de beurt komen. Ze zijn stinkend rijk. Maar als jij op je 50ste 14 jaar krijgt, dat is nu 12 jaar zitten. En je moet tot je 62ste. Dan was het niet waard, grap. Echt niet. Wat je ook gehad hebt. Mm-hmm. Want ik heb een vriend ook die vast zit. Mag wel weten, het is Moppie. Zit in een passagemoordzaak. Die zit 16, 17 jaar binnen. Die belt me elk half jaar. Nou, als je dat aanhoort. Want ik zeg altijd tegen mensen die in de criminaliteit willen gaan, kijk niet naar degene op die je buiten ziet, die je dik hebt. Praat met iemand die vast zit.
Ja.
En alles is kwijt. Dan ga je hele andere dingen horen. Want het is gewoon verschrikkelijk.
Ja, dat klopt wel.
Net wat je aangeeft, dat is toch niet waar ze naar kijken. Ze kijken toch naar de buitenkant. Ze kijken toch naar de Instagram en naar wie de grootste auto heeft. Het duurste horloge. En er wordt ook in deze cultuur waar we nu in leven over gerapt. Ik heb blokken, ik heb dit, ik heb... Weet je, dus het wordt een soort van bijna normaal. Snap je? Wij komen natuurlijk uit een andere tijd met hip-hop en muziek. Mm-hmm. Er werd niet alleen daarover gerapt. Dat was over hoe mensen met elkaar om moesten gaan.
Het verschil in hiphop van toen en nu is ook, vroeger droegen rappers, MC's, droegen college truien. Om je te motiveren om te gaan studeren.
Ja.
De La Soul, KRS-One. Hun droegen geen Rolex en gouden kettingen. Nee. En dat doen ze nu wel. En ze praten helemaal niet over education.
Nee.
En dat is ook bewust. Maar ja.
En wat je net zegt daar, dat vond ik wel interessant. Hè? Dat je denkt van de dingen die je overkomen, dat je denkt, ja, blij dat dit me gebeurt. En de dingen waar je van denkt van, oh shit, maar dat had me nooit moeten gebeuren. Dat het uiteindelijk, weet je, dat de dingen die is gebeurd zijn, die waar je van dacht, oh, waarom is dit me gebeurd, eigenlijk de goede dingen waren, jaren later. En datgene waar je van dacht van, dit is goed, dat het eigenlijk nooit jou had moeten overkomen. Dat heb ik gehad bijvoorbeeld met, als ik het gewoon over drugs, als ik denk van ja, drugs gebruiken. Weet je, dit ga ik nooit meer loslaten. Ik heb gewoon een medicijn gevonden. Dat heb jij denk ik ook gehad.
Ja. Ik zeg jou heel eerlijk, als ik jou toen de tijd had gekend, dat ik dus na die schaats ben en jou zou gebruiken, ik zou niet met jou praten, ik zou bloedmooien met jou krijgen. Weet ik zeker.
Ja.
Weet ik zeker. En daarom is het ook zo apart dat hoe waar we nu zijn. Uh-huh. En ook hij. Ik heb hem als een van de weinigen. Dat heb ik hem laatst verteld.
Ja, dat vertelde je me.
Echt naar de kloot zien gaan. Dat niemand dat wist.
Dit is, jij bent denk ik de eerste, misschien de tweede die mij dit vertelt. Gewoon zo in mijn flash. Ja. Van ik heb jou gezien toen je naar de kloten was. Want voor mij, als ik drugs had gebruikt, was het een soort van geheim voor iedereen. En ik dacht, niemand ziet het.
Ja, ik zag het wel.
En iedereen was, hey, hoe is het? Hey. Ja. En niemand die mij achteraf zei van, man, ik heb jou gezien en geobserveerd. Dat was wat jij deed.
Ja. Nou, ik vertellen hoe het is gegaan? Dat ik
ja, tuurlijk. Okay. Ja.
Nou, ik kwam altijd in een café, wat is het? Een cafébar. De nieuws. Nou, dat was mijn tweede huis.
Leidsplein.
Ook met mijn derde huis, want ik had al een huis in die beach. Ik had geen tweede zelfde huis. En daar kwam ik elke dag. En dat was het weekend druk, donderdag ook wel druk, woensdag ook wel druk. Maandag, dinsdag was een beetje een flauwe dag. En dan zag ik hem. Hij was alleen. En een van de eerste keren dat ik naar hem toe liep, ik kijk hem aan. En hij kwam eigenlijk naar mij. Hij zei, hey Ray. Kretter, hi. Ja. Ray van Tool Limited. Ik zeg tegen hem, ik ben geen Ray. Maar, en toen zei hij van, ja, iedereen zegt ook altijd dat ik Najib Amali ben. Nou, toen lag ik op de grond van het lachen. En toen weet ik niet meer precies wat hij, maar toen zag ik
hem. Dat zegt hij nog steeds, hè?
En toen ging ik naar de eigenaar. Ik zeg, hey, ga goed met hem. Hij zegt, nee, ook gaat niet goed met hem. Ja. En toen ging hij helemaal fout. Want hij was er ook heel veel alleen.
Ja.
Je stond met niemand eigenlijk.
Nee.
En eigenlijk, als je staat eigenlijk met je ziel onder je arm. Want iedereen komt naar je toe.
Dat heet met je ziel onder je arm.
Moet je wat drinken? Ja. En jij hebt zoiets van, fuck off. Ja. Want ik heb hoofdpijn. Ja. Nee, ik moet even weg en dit en dat. En dat zag ik.
Die eenzaamheid.
Ja. Ja. En ik ging eigenlijk nooit naar hem toe meer. Nee. Ik zei wel, hey, hi, doei. Maar ik ging nooit met hem praten.
Ja. Ja, je denkt, dat is toch niet naar Najib Amali.
Nee, want ik weet dat ik de hele dag dat gezaak in zijn kop heb.
Ja.
Ja. Ja. Ja, toch? Ik weet wel hoe het is omdat hij bij hen is. Maar
dat is het grappige. Nou, je noemt mijn naam alleen. Maar op dat Ibiza is natuurlijk één grote... Ja, hoe moet je het zeggen?
Als
jij weet netjes.
Wie allemaal knock-out bij mij in die files hebben gelegen, jongen. Och. Maar ja, ik weet het hoort er allemaal bij.
Ja.
En, ja, het is het leven. En het is, weet je, sex, money en drugs. Wat is het? Sex, money, drugs en rock'n'roll.
Maar toch is het gekke, want zoals je in je boek ook, je hebt een boek geschreven. Er komt straks een hele serie uit over eigenlijk een beetje jouw levensbaan. Als van kruimeldief tot meesterdief, weet je wel.
Ja.
Maar ook alle... Ja,
dingen erbij.
Dingen erbij gewoon. Alle dingen erbij die jij kent. Want je hebt niet iets heel kleins gestolen. Je hebt iets gepikt. De hele wereld weet daarvan. Dat is gewoon...
Ik heb alles gepikt behalve twee kernkoppen. Echt, alles wat je kan stelen heb ik gestolen. Verzin maar, ik heb het gepikt.
Ja.
En wat er met mij is gebeurd ook. Doordat ik dat boek heb geschreven. Moet je zoveel terugdenken. En je komt mensen tegen en opeens... kreeg ik iets van, het heeft me eigenlijk enlightened. Van dat ik, het is gewoon iemand anders. En toen gebeurde het een en ander met mij. En met die media en zo. En voor je het weet zat ik in een kliniek. Ik zat niet in een ziekenhuis, ik zat in een kliniek. Omdat je denkt, voor de media, ziekenhuis, kliniek, is hij gek. I don't give a fuck. Je mag van mij weten, weet je wel, ik ben een open boek. Ik ben in mijn leven honderden keren gefouilleerd. Letterlijk mijn reet moeten laten zien. En dan schaam je een gegeven moment over niks. En dan zeg je... wat je wil. Want als je je kwetsbaar opstelt en je zegt alle kwetsbare dingen, kan men je ook niet meer kwetsen.
Nee.
Maar dat kan niet iedereen. En even kijken, wat was je vraag ook alweer?
Het is niet... Ja, je hebt hele grote dingen gedaan.
Oh ja, ik heb
in de zin van,
door dat leven kom je alles en iedereen tegen. En ik brak in met een jongen. Die staat ook in mijn boek. Ik ga zijn naam niet noemen, maar als ik dit doe, weten de mensen wie ik bedoel. En daar brak ik 400 keer mee in. Het was gewoon een superleuke jongen en super intelligent. En die werd de grootste dealer van Europa. En ik gaf hem ook wel eens advies in het begin. En ik zei, pas op, dit is een gevaarlijk spel. Het is notabene. De man, die Italiaan waar die schilderijen verkocht zijn, die tegen mij en mijn gabber heeft gezegd, je moet doen waar je goed in bent. Ga niet in de drugshandel. En dat komt omdat hij het al wist van Italië, hoe heftig daar was.
Ja.
Daar is het al heel lang heftig. Het is nu in Nederland heel heftig, maar het neemt nu af. Vanwege de controlesystemen en hoe het wordt aangepakt. Nou, jullie hebben een podcast die volgaat met de ex-top narcotica of zoiets. Max nog wat?
Max Daniel.
Nee, die zei zelf, er is helemaal geen war on drugs. En die is er ook niet, omdat het ook gewoon niet kan.
Mm-hmm.
Het is te groot. zeg maar, wat op Schiphol wordt gepakt is 1% en de containers vliegen hier naar binnen.
En ook hier omdat het gedoogd is, hè?
Ja, ook.
Vandaar dat er niet echt een oorlog is hier zo.
Ja, maar ik bedoel, er is nog nooit een gram tekort geweest hier dat je iets niet kon krijgen. En Nederland is letterlijk Colombia aan de Noordzee. Colombia heeft 4-5 soorten drugs. Of naar Mexico. Heroïne, wiet, coke, een beetje ijs. Wij hebben geloof ik 18 soorten drugs. Dat zullen we allemaal opnoemen, we hebben er nog meer. En wij zijn de grootste distributie, naar mijn idee, ter wereld. De straffen zijn hier het laagst. En dan krijg je ook dat de handel hier naartoe komt. Dus de straffen hier omhoog gaan. Ook met de minder kleine handel. En de straffen zijn in Spanje lager. Dan gaat de handel daar naartoe.
Hey, ik heb een vraag aan je. Ik zat net zo te denken. Hè. Ik heb natuurlijk ook heel veel stoute dingen gedaan. Ik ben ook een boef geweest. En ik was heel vaak haai. Hè, dat ik dingen deed. Wat met mij gebeurde nadat ik op een gegeven moment clean werd, dat mijn geweten aan me begon te knagen. Klopt. Echt aan me begon te knagen. Klopt. Dat ik, jezus man, wat ben ik aan het doen? Dat weerhield me niet om het niet nog een keer te doen, hoor. Ja, weet je, maar ik kon met het geweten, ik wist dat ik mensen om me heen pijn aan het doen was. Ik was dingen aan het verkopen waar mensenlevens mee kapot gingen. Weet je, en mijn geweten begon aan me te knagen. Vooral toen ik clean begon te worden. En maar ja, hij gebruikt het niet.
Hij gebruikt, ja, maar dat verbaast me. Dat hij
gebruikt het niet. Hoe kan je dat aan jezelf verkopen?
Dat ik dat zag bij mensen?
Ja, nou, gewoon ook dat, nou, ja, je hebt natuurlijk veel ingebroken. Er zijn echt wel mensenlevens.
Oh, dat je last van had van het gebruik of ik last van het inbreken?
Ja.
Nou,
Ik had het gewoon van wat de dingen...
Een geweten, je geweten.
Mijn geweten begon aan mij te knagen. Ik heb een heel sterk geweten.
Ja, je fok je eigen op en jij bent een gevoelsmens.
Ik ben een gevoelsmens, dus ik gebruikte ook heel veel. En ik deed echt wel dingen die echt niet door de beugel konden.
Ik weet het. Nou, doordat ik weet al jongs af aan van mis dat hoe dat in elkaar zit, heb ik niet zo gauw gehad dat ik me schaamde. Mm-hmm. En ik heb wel heel vaak gehad dat ik heb van... Ik heb huis wel eens wat op tv gezien dat ik iemand heb zien huilen dat er bij me ingebroken was. Dat had ik gedaan. Ja. En dacht, kut, dat is ook niet de bedoeling. Ja. Weet je? En dat had ik bijvoorbeeld bij de Van Gogh roof. Toen heb ik de oude directeur, ik kan die beelden niet vinden, die heb ik heel emotioneel op tv gezien. En dat raakte me. Dat raakte me echt. Dat is shit, man. Kijk, is ook niet
dat het zoveel voor hun betekende, dat had jij niet door.
Kijk, maar ook in het wereldje wat ik was. Je kan ook niet te soft zijn, weet je?
Nee,
je
klopt,
moet ook
klopt. Je man staan. Ja, tuurlijk, klopt.
En in het wereldje stond ik wel bekend als lief. En misschien ook wel soft. Mm-hmm. Maar ik heb wel een vriendenkring waar je u tegen zegt, weet je. Er is niet gauw iemand die mij aan mijn bek heeft geslagen. Dat moet nu nog niet. Ondanks dat mensen denken, oh, dat doe ik wel even. Want mijn muscle is, ik heb altijd mensen geholpen. Grote mensen met hele zware conflicten. Dat als ik daar wat ga vragen, kun je eens nee zeggen. Mm-hmm. Maar dat is dat je je strepen hebt gewonnen, weet je. En over een schuldgevoel. Toen ik dat boek aan het schrijven was met Wilson Boldewijn, kreeg ik een reflectie en redemption. Waardoor ik eigenlijk heel erg ben geschrokken. Doordat ben ik de kliniek ook ingegaan. Ook wel door de media. Ook door de moeder van mijn zoontje. Want als je veel pijn en stress hebt en veel denkt, waar gaat het leven nou om? In mijn leven, wij hebben geen...
En bedoel je daar ook je geweten mee? Dat je zo'n schok krijgt, een reflectie. Dat je denkt, heb ik gedaan?
Tuurlijk. Omdat ik weet, ik ben in mijn hart goed. Mm-hmm. Ik wil alleen maar goede dingen doen. Waarom heb ik mijn intelligentie moeten gebruiken om dingen te doen die niet mogen?
Ja.
Nu pas kan ik dingen doen wat eigenlijk de bedoeling is. Maar zonder al die gekkigheid, het stelen. Je exen, de moeders van je kinderen kwijtraken. Of dat vreemd gaan of wat dan ook. Dat vormt je. Want je hebt iets van, ik ben echt lief man. Tegen mij, ik heb geen exen die ik de tyfus heb geslagen. Of wat dan ook. En dan denk ik, waarom doe je dat? Want ik ben echt opgevoed door mijn moeder. Hoe je met een vrouw moet omgaan. Daarom ging ik ook altijd met vrouwen om. Als matties. Je hebt jongens die kunnen alleen met vrouwen omgaan. Hey, ook kun je dan met die chick omgaan. Het gaat toch om seks? Nee, ga. Omdat ik werd ook een gegeven moment al heel jong. Werd ik heel moe van gasten. Die spraken over misdaad. Ik kreeg je pijn in je hersens van gehad. Ik hield van vrouwen die gingen praten over. Ik ben de H&M geweest. En heb je die nieuwe sjaal gezien? Prachtig. Ik heb eigenlijk een beetje lucht. Ik ging met meiden om. Die kleden zich om voor mijn neus. En die zeiden gewoon. Er waren ook meiden. Ik best wel. Dat ik dacht. Nou, ik zou geen nee zeggen. Als je het me zou vragen. Ik raakte gewoon opgewonden. Zeg, je bent one van de girls. Die krijgt de tyfus. Maar niet heerlijk. Maar was mijn vriendin, weet je. Maar daardoor heb ik wel heel goed leren omgaan met vrouwen. En daardoor kreeg je ook weer het gelul dat ik half Amsterdam te grazen heb genomen. Dat is helemaal niet waar. Misschien de helft, maar niet allemaal. Uiteindelijk, ook met dat krijg je dat drugs een rol bij hun speelt. Want ik heb heel vaak maanden gedacht, jij bent volgens mij onder invloed en dit en dat. En ik hou van affectie. Ik hou van liefde. Ik hou van dat de fraat zichzelf op mijn schoot kan zitten. Die de tong in mijn oren had, in mijn lik, in mijn nek. En nou, dan ben ik verkocht. Maar ik heb niet als ik zo'n waaf tegenkom. Ik zeg, ga je met me mee? Moet ik zo liggen? Moet ik dit doen? En de week. En dan denk ik, wat is dat nou, man? Want het is alleen, het is geen liefde, het is allemaal porno. Drugs is porno, grap. En je doet gewoon dingen dat de helft weet wat ik net zeg. Die weet niet eens meer. Ik heb een gabber, die is met zoveel vrouwen geweest. Die weet niet meer of die wel of niet met die chick is gegaan. Dat ik wel eens meegemaakt heb. Stelt zich aan mij voor en hem voor. Dat die chick naar mij komt. Die klootzak weet niet eens meer dat die met mij naar bed is geweest. Nou, dan ben je gewoon...
En dit kwam allemaal eigenlijk tegelijk. Dat is wat je net zegt. Ja, alles kwam in één keer.
Ik heb een overdosis aan besef en consciousness heb ik gekregen.
Maar wat voor kliniek is dat dan? Waarvoor werd je zeg maar opgenomen?
Nou, omdat ze dan dachten dat ik een psychose had. Maar dat had ik
okay,
niet.
Ja.
Ik had gewoon dat ik die heel veel mensen, want dan ga je studeren, die voor het eerst in de media komen. Ik had een dag daarna van die dag dat ik die, wat was het? Bij De Wereld Draait Door kwam, die documentaire kwam bij Pauw. En dan voel je echt druk. Weet je, dat je voelt van als je hier een fout maakt, dat wordt forever herhaald.
Ja.
Die spanning voel je. En ik heb later gelezen van mensen die dat meer hebben gehad, dat ik nooit bij stil heb gestaan. De meesten vliegen een kliniek in na 2-3 maanden of zo. Om de druk wat je voelt. En je moet ook leren, ik heb geen mediatraining gehad. Nou ja, toen iemand op YouTube die zegt van, weet ik veel, ook is een klootzak en het is een flikker. En toen, ik heb een tophacker om mij. En zeg, ga jij eens uitzoeken waar die woont. Dan ga ik in mijn, die krijg een probleem. Nou, toen zei die gewoon, ook stop nou. Want dan kan je in de gang blijven.
Maar dus het was die druk, die, ja, man, die echt, daar werd je helemaal gek van. Maar, want mensen hadden natuurlijk een hele groot oordeel over.
Ja, ik werd als leugenaar neergezet. Daar kijk ik heel slecht tegen, want ik ben goud eerlijk. Ja. Ik loog altijd voor 2 dingen. Dus voor mijn vrijheid en als ik vreemd ging. Nou, vreemd gaan doe ik al lang niet meer. Ik heb mijn lul al lang versleten, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Maar ik lieg niet meer, ik ben goud eerlijk. En dan krijg je die leugenaars voor je. En mensen geloven hun. Daar kan ik zo slecht tegen, jongen. Echt waar, daar word ik echt woest om.
Ja.
Weet je, en daar kan je bijna niet tegen verdedigen. Het speelt nu ook op dit moment.
Begrijp je dat ergens, dat ze dat ook zeggen?
Ja, ja.
Want die signaaltjes zien niet Okkie, iemand die een dochter heeft, die een gevoelsmens heeft, die zijn moeder heeft verloren, die zijn eigen pijn heeft. Ze zien een dief. Kijk. Ze zeggen van, hey, dat is een dief.
Ja.
Dus,
eens een junk, altijd een junk.
Het erge in de misdaad is ook bij die dealers, ook bij gebruikers. Als je ze kent, ze hebben allemaal een kant die goed is.
Ja.
En het is heel moeilijk om die kant te leren kennen. Maar ik ken er heel veel, ik heb nooit bij een groep gehoord, waardoor gasten uit allerlei soorten groepen met mij kwamen praten en hun ei kwijt moesten. Zelfs moordenaars willen praten. Ze praten vaak met kleine kinderen, dat ze niet kunnen praten. Wij Surinamers zeggen het in de wc en spoelen door. Ze moeten zich uiten. Daardoor komen dingen uit. Maar ik ben heel discreet. Mij werd wel eens gezegd dat ik niet klopt, dat ik een informant ben. Ik heb niet ooit iemand verraaid. Er is niemand die kan zeggen dat ik die verraaid heb. En ook hebben ze die Encro nu gehackt in die Sky. Als ik nu ga praten, alsnog, zitten morgen alle lege havenbeesten vol. Maar wat ik daarmee bewezen heb, iedereen wil weten van die Van Gogh roof. Ik heb 14 jaar echt mijn mond gehouden. Heb ik aan niemand verteld. Echt aan niemand. Alleen mijn vader wist dat toen de tijd. En dat van Cor van Houten, dat wist helemaal niemand. Er is iedereen van, wat Cor? Grootste liquidatieproces, blablabla. Wisten we dat niet? Nee, dat wisten ze niet. En de mensen die het weten, die weten wat ik weet. En die steken hun handen voor mij in vuur dat ik echt mijn mond kan houden. Maar ik ben ook niet bang om te zitten. Al gijzel je mij, al zit je me een jaar, ik praat niet. En dat komt niet eens van mijn vader, maar dat komt van mijn moeder. Mijn moeder heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En die zegt, Okkie, als jij ooit wat op school ziet en ik kom erachter dat je iemand vooruit krijgt van mij klappen. En zo ben ik opgevoed. Je moet je mond houden. Want door roddelen en praten krijg je heel veel problemen. Want roddelen en praten kan je ook wel eens dat je het goed hebt. En dan krijgen de mensen die weten, hey, hoe kom je bij dit? Kan je heel veel problemen mee krijgen. En als het dan bij diegene komt die weet ik heb geroddeld, die zegt gewoon, hij heeft het gezegd. Daar kreeg ik heel veel de schuld van, omdat ik niet bij een groep hoorde. Maar ik had wel dekking dat mensen gaan niet bij me in de buurt oprotten. En ook drugs speelt heel veel een rol. Mensen worden vals, jongen. En drugs is voor mij gewoon de duivel, dat meen ik echt.
Hoe ben jij daarmee omgegaan? Want weet je, we komen alle twee een beetje. Weet je, we kennen dezelfde mensen. We zijn met dezelfde mensen omgegaan. Ja. En ik denk dat Najib dat ook heeft gehad. Weet je, over je gevoelens praten.
Ja, heel
mooi. Want we hebben heel veel gesprekken gehad.
Ja.
En die gingen vaak over best wel kwetsbare dingen. Ja. Ik merkte dat jij daar niet goed in was. Ik ook niet echt. Dat is wel uiteindelijk gaan groeien.
Ja.
Weet je, over je gevoel praten. Over die kwetsbaarheid. Ja. Over, weet je, ik heb jou vaak gevraagd hoe zit het met, weet je, hoe zit het met je dochter? Weet je, en ja, er zijn hele mooie gesprekken van gekomen. Maar het blijft moeilijk. Hè? Het gewoon op? Over je onzekerheden te praten. Is over die kwetsbaarheid.
Wordt, ja, het een beetje makkelijker wordt. Maar ook wat hij net zegt, hoe eerlijker je wordt.
Het is moeilijk.
Als je niks te verliezen hebt. Als je niks meer te verbergen hebt. Hè? Je hebt een verleden. Uh-huh. Je hebt het op een boek geschreven. Ik heb het ook op een boek geschreven. Hij is er ook mee naar buiten. Dat je denkt, ja, waar moet ik hier nog meer over... Hè?
Maar als je het nooit geleerd hebt.
Nee, maar ik heb het ook nooit geleerd.
Wij hebben het nooit geleerd.
Het is heel simpel. Het is eigenlijk heel simpel. The truth will set you free. Als jij de waarheid weet te praten en je durft het te zeggen. En je bent mensen die dat ook durven. Krijg je gewoon rust.
Maar de waarheid, je zegt net ook, de waarheid kan ook tegen je keren.
Zeker. Maar je hebt heel veel de mensen die de waarheid omdraaien. Ja. Dat gebeurt nu met de moeder van mijn kind. Maar ik kom achter dat die een heel heavy probleem heeft wat ik nooit wist. Ja. Waardoor... ik heel veel gebotst ben met haar. En, maar het is haar angst, haar onzekerheden. Dat ze denkt, oh, als hij erachter komt. Oh, dit of dat. Nee, als ik heb juist nou rust. Dat ik na 4, 5 jaar weet, oh, dus dat is er aan de hand. Ja. En dat moet jij zelf doen. En ik kan niet eens met je praten. Want ik mag niet bij je in de buurt komen. Maar het is zo erg gegaan dat ze haar hebben geloofd. En het is eigenlijk alleen maar haar ding afdekken. Daar mag niemand bij komen, dit mag je niet weten. En, maar ik heb wel zoiets van, meisje, nu moet jij, nu ben jij aan de beurt. Nu moet je hier aan je werk, je hebt een kind. Doe het niet voor mij, zeker niet. Doe het niet voor jezelf, doe het voor jouw kind. Ja. En daar is waar ik mijn druk om maak en ik weet wat de oorzaak daarvan is. En het heeft mee te maken dat je niet naar buiten durft te komen, dat je een gebruiker bent en een serieus probleem hebt al heel lang. En dan voornamelijk met wiet roken, dan word je zo oppervlakkig van als de pest. Je weet soms, je weet ineens gisteren wat ze gegeten hebben, omdat wiet vandaag de dag is niet meer op een THC... gehalte gebaseerd van 35%. Het is nu 70-75%. Het is gewoon harddrugs. Ja. Als je een hees... Ze dopen de vloedjes in de wietolie. Spikkeltjes erop. Pure wiet. Als je dat rookt. Het is gewoon fucking heroïne.
Wat doet dat met jou?
Ik ben nu heel cool en ik praat. Maar van binnen ga ik kapot.
Want je hebt natuurlijk eerder meegemaakt dat je je kind bent verloren.
Nee, niet
of
verloren.
Van dat je je kind niet hebt gezien. Ook met je dochter heb je natuurlijk heel veel tijd verloren. Yes. Nou, je bent geen 18 meer. Nee. Dus ik kan heel goed begrijpen.
Ik heb
begrijpen
voor een nieuw gezin en zo. Klopt, dus je flipt de pan uit. Maar oké, dat is mijn lot. Ik heb veel geluk met veel dingen. Ik heb verschrikkelijk veel geld verdiend. Maar ik heb ook... mijn ding is niet geld vermenigvuldigen. Maar nu waar ik hier kom en waar ik ben, is better than ever. Ik ben geestelijk vrij. Niet iedereen weet wat dat is. Maar dat is het mooiste wat het is. Er staat geen geld voor. Er staat geen miljard voor. Ik weet jongens die schatrijk zijn. Die zouden willen wat ik heb. Ik slaap bij wijze van spreken elke dag.
Vrijheid heeft niks met geld te maken.
Juist. Ik met mijn duim in mijn mond. Die doos met sigaretten hebben en alle kalmeringsmiddelen. En ze slapen nog niet. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dus het heeft me gebracht. Ik geloof in het lot. Het concert des levens is geschreven. Je hebt je pad, maar je weet niet wat komt. En je hebt obstakels. En ik merk echt... Naarmate ik mijn best doe om op het rechte pad te komen, naarmate ik nog meer klappen krijg. Het is het moeilijkste.
Zie je het als een test?
Beproeving? Ja, man, zeker weten. Wat zeggen ze ook alweer? God gives his toughest
battles to his strongest soldiers.
Ik ben een soldaat, grap. Echt waar, grap. Echt. Wat ik meemaak, niet om verhaal, kijk hem, nou, is gewoon niet normaal meer, man. Iemand anders had echt gek geworden. Of die vermoord mensen, of weet je... Ik ben nog steeds optimistisch. Ik ben niet ooit down geweest. Ik ben niet suicidaal. Niet ooit. Ook niet in de baas. Ik heb niet ooit in de baas een paniekaanval gehad. Dat heb ik dan een paar jaar geleden één keer gehad. Ik wist niet dat ik dacht ik doodging. Ik dacht, wat is dat? Nou, heb ik spreek vrienden geopend. Dat heb ik 2 keer in de week in mijn slaap. Ik zeg, wat? Ja. Ik ken dat niet. Dus ik ben eigenlijk redelijk stressbestendig. Anders
wat is het dat jou dat zo houdt? Nu? Weet je dat? Ben je erachter gekomen? Wat
ja,
is?
Ja. Ja. God.
En je dochter.
Zeker.
En je dochter.
Iedereen heeft mij in de steek gelaten. Op een bepaalde manier. Ook omdat ik heftig ben in bepaalde dingen. Niet in mijn geloven.
Ja, je bent best wel heftig af en toe.
Is hij heftig?
Ja, hij kan heftig zijn. Ik heb af en toe heb ik even het contact verbroken.
Ja, maar het is wel mooi dat jullie...
Maar het is mijn gabber. Hij zei laatst tegen mij. Hij belde me op vorige week. Hij zegt tegen mij, luister Reda. Maakt niet uit wat er gebeurt. Maar we komen altijd weer bij elkaar. Hè? Ik zeg, ja, omdat je
mijn gabber bent.
Ja, het aparte is, ik heb een hekel aan groepenscheiding of discriminatie, of wat je dat ook wil noemen, weet je. Maar het komt allemaal typisch Hollands, wat de boer niet kent, het vreet hij niet. Ja. Nou, het is heel apart. Ik lees al 22 jaar of zo, langer de Bijbel, begrijp ik nooit. soort van metafoor. En door wat ik 5 jaar geleden heb meegemaakt, is gewoon, ik ben acuut bekeerd. Ik ben enlightened, echt. En het opvallende is, als ik bid, dat al mijn gebeden worden verhoord. En het opvallende is, dat waarvan ik wie hulp krijg, zijn allemaal moslimjongens. Echt, gewoon echt heel apart, dat ik denk, hey. En als je dan ziet dat die altijd op een flikker krijgen voor alles en nog wat, daar erger ik me de tyfus aan. En omdat als je om je heen kijkt, je ziet de Albert Heijns, de krantenjongens, de taxichauffeurs, dat het allemaal Marokkaanse jongens zijn. En die krijgen alleen maar de wind van voren als er weer een keer eentje de boel hebt beroofd en dat en dit en dat. Want laten we nou eerlijk zijn, als je het over Marokkanen hebt, waar ze lastig zijn. Als ze dan lastig zijn, zijn 2 wijken. Dat is in de Boslommer en de Kanalenbuurt, Kanaleilanden en een beetje in Gouda. En de rest van Nederland dan niks aan de hand gehad. Maar het is allemaal onwetendheid. Want als ik dan een grote aanhang heb, zijn het de Marokkanen. Die vragen me de hele dag, ook heb je wat voor me te doen? Ik zeg, ga wel naar het rust, man. Ik zeg dan wel eens van, als jij mij moet vragen of ik wat voor je te doen heb, dan raad ik in dat je klaar bent en dat er niks meer te doen is. Maar ik begrijp het wel.
Ja, ik maak een geintje, grap.
Ik hou altijd van underdogs, weet je. En, ik ben helemaal niet, ik ben half Nederlands, half Surinaams. Ik ben geen half bloed, ik ben dubbel bloed.
Ja.
Dus weet je, en...
Maar het gekke is, ze kijken denk ik tegen je op en omdat een bepaald soort van criminaliteit romantiseert. Daar kijken wij ook naar. We kijken ook naar de Netflix films. Wij vinden ook Goodfellas. En als je goed gaat kijken, het gaat over crime.
Ja, maar je kan het heel mooi romantiseren.
Ja, terwijl het verhaal van jou, de pijn die je ook hebt beleefd. Maar die zien we natuurlijk niet. De mensen zagen jou waarschijnlijk alleen maar chillen op Ibiza met de grote sterren.
Ja, je zegt iets goeds. Ik ben bizar veel begrafenissen geweest de laatste 10, 12 jaar. Van jongens die allemaal geliquideerd zijn. En dat, ik dacht, daar weet ik wel mee om te gaan. Dat heb ik onderschat. En ook dat, 5 jaar geleden kwam dat er ook uit. Ik heb echt dat... het is niet normaal, man. Ik ken niet over die jongens praten die ik niet ken. Hè. Ik heb het over mijn generatie. Ik ken jongens van buiten de stad. Die ken ik niet.
Nee.
En dus ik heb het over die jongens die ik ken. En... jongen, ik heb al, wat niet iedereen ziet, de verdriet van de ouders gezien, weet je. En dat is heavy shit, man.
Van de kinderen, van de broers, van de zussen.
Man. En ook inderdaad kinderen die toen 8 waren, die nu 18 zijn. Mm-hmm. En dan kijk ik naar ze. En ik weet van bepaalde die kinderen die niet helemaal goed gingen. En dat ik wist, als jouw vader er nog had geweest, had jij niet...
Want als je echt het is ook heel erg veel geweest. Dan niet de normaal, mensen waar wij mee om zijn gegaan. Ik,
Nederlands ongekend gehad. Dit is
niet normaal. Hey. Ik kan er zo 20 opnoemen
wat
waar ik mee omging. Die zijn er gewoon niet meer.
Wat mensen niet weten. Vroeger werd er gedreigd, niet in de wereld, maar in Europa. Hey, als je problemen hebt, ga ik een paar Joegoslaven halen.
Ja.
Als je problemen hebt, ga ik een paar Italianen halen. Weet je wat ze in Europa nu zeggen? We gaan een paar Marokkanen uit Amsterdam-West halen. Die reputatie van Amsterdam in de misdaad in Europa is next level, man. Mensen weten het niet.
Ja, het is heel rigide geworden.
Als je sommige jongens hebt, die zijn de bekende mannen. John Gotti, Frank Lucas van American Gangster. Ze zijn shit, man, vergeleken die gasten, man. Helemaal niks. Nederland is ook de bakermat van de misdaad. En het is hier echt het is echt groot. En justitie wist heel lang helemaal niks. Ze zeiden ook al die...
Ja, is dat het? Is dat dat ze gewoon achterlopen? Want wij zien het, wij zien het in de krant. Ja. Dat je denkt, er gebeurt nog niet iets waarvan ik denk van... Wow, ze gaan nu een wet, ik zeg maar wat, een wet instellen. Als jij iets doet, ga je... Snap je? Dus dat het strenger wordt of dat we het...
Het wordt wel strenger,
harder aanpakken.
Het begint wel strenger.
Maar helpt niet.
Nee. Zwaar, maar wat zou helpen? Wat, in jouw ogen, wat zou helpen?
Want ik wil nog op een punt komen. Want je zei iets over misdaad, over die kids... Dit en dat.
Ja, je hebt het gezien van dichtbij en de pijn en de... Ze kijken tegen jou op, dat zei ik. Ik zei, ze kijken tegen jou op omdat jij...
Ja, oké, dat maakt niet uit. Misschien schiet het direct binnen. Oh ja, justitie een misdaad heb onderschat. Kijk, ik heb al jarenlang gehad dat ik om het niet om justitie moest lachen of zo. Maar ik dacht, jezus, wat zit hier niet zwaar naast allemaal met alles. Hun sprak meerdere keren over honderden miljoenen. Zo niet bij elkaar miljarden, man. Wordt er heen en weer geschoven. Nou, dan kwamen ze, wat is het, 2 jaar geleden, gaven ze dat toe. Van die enkele van, wij, we hebben er nooit zo'n inzage gehad in de misdaad. En
het gaat om de telefoons, hè?
Doordat zagen ze alles. Die gasten echt alles zeiden. En dacht dat het vertrouwd was. Je ziet echt wie de boekhouder is. Wie de huurauto's doet. Wie de huizen huurt. Wie de bakken regelt. Wie de doen. Je alles zie je. Ze hebben een inzicht gekregen dat ze eigenlijk weten hoe het spel speelt. De kaarten zijn weer opnieuw geschud. Want het spel is alweer anders. Want straat is altijd eerst en de rest loopt achter de feiten aan. Want straat is inventief. Hoe moet je nou iets weten van hoe iets werkt? Dat weet je pas als je erachter komt en dan kan je erop inspelen. Daarom zijn ook alle, bijvoorbeeld alle veiligheidsspelers, daar moet ik om lachen. Want als die zo goed waren, waarom kon ik die dingen dan doen? Maar ze zien mij niet om te helpen.
Waarom ga je de beveiliging niet in?
Ja, ik heb eigenlijk een zaak beginnen...
Minister van Justitie.
Ja. Minister van Justitie, oké.
Ja, dat is ook gaande, maar er zijn veel dingen aan de hand. Marcel van der Ven, die het boek De Kooi heeft geschreven, daar heb ik contact mee. Maar met die coronadingen gaan dingen niet. Maar daar wil ik een beveiligingsbedrijf mee beginnen, samen met Arthur Brandt. En dan denk ik dat je zo'n beetje de best of both worlds krijgt bij elkaar, weet je?
Ben je serieus? Ja, ja. Daar ben je echt mee bezig?
Ja, ik heb een interview.
Hij is toch juist de man in uitstek. Ik weet nog vorige keer dat we een vergadering met hem hadden op kantoor. En we liepen binnen. Hij zegt, hey guys, jullie hebben geen alarm. Hè? Makkelijk binnenkomen.
Ja, ja,
weet je, hij ziet dat. Hij ziet dat soort dingen. Ja. Wij zien dat misschien ook, maar hij ziet dat nog technischer. Ik bedoel, dat is ja, jarenlang zijn... Ja. Kan ik het werk noemen?
Ja, is een vak.
Het is een vak.
Inbreken is een vak.
Ja.
Dealen niet, hoor.
Nee, is de dealer niet een vak?
Nee, zeker niet. Ik had ook, toen ik het boek ging schrijven, zei die gast van, ook, u zet mij niet in het boek. Hij zegt, pik, maak jij niet druk, is een boek voor vakmensen. Jij bent geen vakman, fuck off. En nu zegt Flip, ook, waarom heb je mij niet in het boek geschreven? Ik zei, iedereen die in het boek komt, gaat met is respect.
Ja.
Omdat jij zegt, we gaan een serie doen, maar wat eraan komt, wordt next level. Kom op alle streamingdiensten ter wereld.
Ja, want je vertelde net dat je dus... ze zijn bezig... Is het jouw boek te verfilmen of je leven? Of?
In combinatie met Arthur Brandt, Hitler's paarden. Gebaseerd op ons. Maar omdat Lupin alle records heeft verbroken en Red Notice. En wij zijn de real deal.
Ja.
En we zijn tegen Polen. We zijn wel echt.
Misschien kun je vertellen wie Arthur Brandt is voor de kijkers en luisteraars.
Arthur Brandt is de bekendste kunstdetective ter wereld. En er is een systeem bedacht...
Hoe noemen ze hem ook alweer?
The Real Indiana Jones.
Ja. The Real Indiana. En hoe kwam je bij hem in aanraking?
Hij had achter me aangezeten. Wat ik nooit...
Hij zat achter jou aan?
Ja, hij heeft altijd achter me aangezeten. Geeft hij ook toe.
Oh, wauw. Je hebt hem nooit gezien?
Nee, maar ik wist wel wie die was. En ik maakte hem niet druk. Want ik werkte zo secure dat ik denk, ja, je zoekt het maar uit. Je vindt toch niks. Je weet wel wat. Ik ben wel verbaasd achter bepaalde informatie. Want hij wist dat van Cor van Aan.
Volgens mij had hij een keer een Picasso gevonden. En ja. Toen heeft hij jou, had hij jou in de telefoon.
Toen had ik al contact met hem. En toen zegt hij, heeft hij mij gebeld. En toen zegt hij van, ik moet mijn ei kwijt, want ik kan met niemand praten. Ik heb een Picasso aan de muur, een muur van 70 miljoen. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, moet jij geen sigaretten halen of zo straks? En dat heb je in een interview gedaan. En dat is door Guy Ritchie is dat gezien.
En wacht voor mij. Hij vindt zelf een Picasso bij?
Ja, dat heb hij dan opgelost.
Okay.
Hij had hem één dag in zijn huis, heb die foto van gemaakt. Oh, was zijn ei kwijt. En toen heb je mij gebeld. En toen zei hij van, ik heb hem. En toen zei ik, moet jij niet een pakje sigaretten halen?
Was dat een grapje?
Nee,
of was het serieus?
Of ik een geintje maakte? Ja, ik maakte een geintje natuurlijk.
Okay. Ja, even voor de duidelijkheid, hè,
grap? Moet je voorstellen dat daar het huis had gehad en ik pik hem. Grap, deze team in mijn huis gehad. Hey, mafkees, wat is dat ding?
Ja.
Weet je, nee, was een geintje. Maar dat is wel heel goed opgepakt door Guy Ritchie. En Guy Ritchie heeft twee mensen om zich heen. Die heette Maren Davids en Ivan Atkinson.
Guy Ritchie is de regisseur, hè?
Ja.
Van
Snatch en Two Lock Stock.
Two Barrel Stock. En de ex van Madonna.
Met Madonna.
Ja. Voor de kijkers. Dus Guy Ritchie.
En dat haat hij. Omdat dat altijd in één keer wordt genoemd. En dat haat hij. Want ik zou hem ontmoeten. Maar door die corona is het een beetje uitgesteld. Maar dat komt nog. Omdat Ivan Atkinson is de regisseur van Sinbad. Aladdin.
Aladdin.
En die heeft alle records gebroken. Is boven een miljard. Waardoor alle deuren zijn opengegaan. En Maren Davis heeft die samen mee The Gentleman gedaan. En The Wrath of Man. Ik zou adviseur gaan worden bij The Wrath of Man. Het gaat over geldauto's. Maar door die corona kon het niet. Maar door hun is het in Hollywood terechtgekomen. En van de een is het ander. En ze zijn nu in principe helemaal pan klaar in deze zomer gaan ze filmen. Dat wordt echt,
dus er komt een film of een serie?
Nee, een serie. Een meerdelige serie van meerdere seizoenen. Want de business is nu meer op films, is op streamen. Omdat we zijn helemaal op binge-watching en zo. Dit wordt mega, dat wordt niet normaal dit. En ook dat heb de mensen om me heen niet echt meegekregen. Alleen mijn dochter. Mijn dochter is mijn steun in Toevala, die weet alles van mij. En omdat we dan weer op de drugsgebruik komen. De moeder van mijn kind heeft dit helemaal niet door. Die is gewoon, het heel erg is, want ze kunnen gauw toekomst tegemoet gaan. Maar ja, zij moet nu aan zichzelf werken. En ik heb ook gezegd van dat jij voorstelde om naar Zuid-Afrika te gaan. Want dit alles is niet om te verdelen, maar om te verbinden.
Absoluut.
En daarom ga ik jou wat geven.
Kijk eens.
Want er is iemand...
Oh, ik denk, er komt een heel kleine schets van Rembrandt.
Er is
dat
iemand.
Zegt, ik heb er nog twee liggen.
Ik heb wel een schets van Rembrandt terug laten brengen.
Oh ja?
Niet iedereen, ja. Want deze is voor jou. Deze, ik ga hem aan jou geven, maar hij is niet voor jou. En dan moet jij gaan lezen, mag je vast niet kan lezen, want ik heb doktershandschrift. Ga jij zien, want jij hebt me iets gevraagd en toen heb je me wat gezegd en toen dacht ik, je hebt gelijk. Ga maar lezen, kijk aan de binnenkant. Binnenkant. Deze.
Ik ben heel lief van je. Gaat hij leuk vinden.
Moet ik het voorlezen?
Ja, jongen.
Dit boek is voor Dave Roelvink. Nou, ik heb wel eens een opinie over hem gehad. En jij hebt me wat verteld en je had gelijk. Hij is een jonge jongen. Ik ben een oudere. Ik zeg altijd jongen, maar eigenlijk een oudere man. En je had helemaal gelijk. Nou, er staat hier voor Dave Roelvink. Laat de misdaad je niet fascineren, maar inspireren. Want ik weet de haat van misdaad. S.O. en Jess, the best dressed ever. Ik ken haar en zij kent ook de moeder van mijn kind. Dus misschien kan ze een keer een goed woordje met mijn ex doen. En daarom ook. Groetjes vanuit de stage in de buurt, daar waar de ratten koning zijn. Nou, mijn naam en alles. Meester dief, opletten. De les is begonnen. Dat is voor hem.
Wauw. Ja, gaat hij leuk vinden.
En het kunstwerk wat jij hebt hangen, ja. Je hoort in de stage in de buurt.
Oké, okay, ik zal het even met hem bespreken.
Deze is voor jou.
Top, dankjewel Gap.
Is goed.
Top.
Kijk eens.
Dus die je hebt besteld, geef je maar aan iemand anders weg. Deze is
ja, van een Jeep Amali. Een
beetje DNA erop.
Ik ben dus
exclusief.
Top man. Zeer onderschat.
En dit is de nieuwe versie. De oude versie heb ik al een keer gelezen. Dit is zit een nieuw verhaal in.
Goed hè?
Ja, dankjewel Gabber.
Dankjewel, heel blij.
Bij hem staat er iets van. Je bent een stand-up comedian. I'm a stand-up guy.
Samen staan we voor een zeer onderschatte drugsgebruik in Nederland. Met respect voor je.
Cool. Super.
Met DNA erop.
Heel mooi gebaar.
Ik had hem dus al besteld. Bij de diensten. Hij is vandaag pas geleverd. Dus bedankt allemaal. Ja, daar in die camera. Bedankt. Het is nog vandaag besteld. Vanavond in huis. Nee, helemaal niet. Het was 3 dagen besteld. Vandaag in huis.
Dat
klopt niet.
Bol.com?
Ja, ik ga niet zeggen bol.com. Okay. Bol.com. Hey, ontzettend bedankt, man.
En je, top, man. En je ziet het, hè? Ik ben altijd sneller dan de diensten.
Je bent nog sneller dan de diensten.
Sneller.
We zijn er niet klaar. We gaan verder.
Ja. Is er iets wat we nog niet aan je hebben gevraagd of wat je nog kwijt wilde? Want nogmaals, ik heb je pas leren kennen via mijn Mattie. En toen jouw naam noemde, kende ik jou. Nou ja, goed, van waar de meeste mensen je van kennen. Laat ik het zeggen, de mainstream. Dat je een boek hebt uitgebracht. Dat je een film gaat maken, wat ik heel erg interessant vind. Een serie. Dat je samenwerkt nu met Arthur Brandt om dingen terug te halen.
Ja.
Weet je, en dat vind ik toch allemaal inspirerende dingen. En ook wat je zegt over naar de jonge aankomende gangsters, criminelen. Kijk niet naar wat je buiten ziet, maar ga eens praten met iemand binnen. Die binnen zit. Ja. Ik bedoel,
nou, het is, waar je dan achter komt, omdat ik dus heel erg veranderd ben 5 jaar geleden. Binnen in de bias worden de grootste vijanden de beste vrienden. Toen dacht ik, waarom kan dat niet op straat? En toen ik Arthur Brandt ontmoette, dacht ik, ja, waarom ook niet? En er is eigenlijk iets heel moois uitgekomen. Want doordat hij die stap naar mij toe maakte, ben ik waar ik nu ben. Zonder hem had dat niet gebeurd.
Was je dan doorgegaan?
Nou, ik vraag me wel af wat ik had gedaan als ik inderdaad niet dit verhaal zou brengen. Want het stelen, al heel lang geen zin meer in.
Nee.
Je hebt ook iets dat je... Ik kan het niet mijn hele leven dat gaan doen. Je krijgt kinderen.
Je bent natuurlijk ook heel veel tijd verloren.
Ook.
Weet je,
ik heb nog mazzel, maar je verliest inderdaad het opgroeien van je kinderen.
Dat heb ik ook gehad.
Een zoontje van 7 maanden heb en ik heb gewoon diezelfde shit weer.
Ja.
Waar zij niks kan doen en ik ook niet. En want daar kom je achter. Waar gaat het nou eigenlijk om? Huisie, boompie, bezie.
Ja.
Echt waar.
Ja, maar ook gewoon de tijd. Hè? De tijd kan je niet. Je kan het anders doen vanaf nu. En dat is heel erg mooi. Dat weet je, dat verkoop ik mezelf elke dag. Dat ik het nu vanaf nu anders ga doen. Ja. Maar het neemt niet weg. Dat weet je, ik heb wel eens gehad dat ik gewoon jankend wakker werd. Dat ik mijn dochter gewoon in mijn droom zag. Weet je, toen ze nog gekend was. Ja, dat gaat door merg en been. Dat zit gewoon in mijn ziel. Dat heb jij ook, denk ik, meegemaakt. Weet je, dat we gewoon. Dat je leuke dingen kan gaan doen.
Ik heb dat nog steeds als ik naar ze kijk.
Ja.
En ze zeggen iets dat ik denk, wauw man, dit heb ik gemist.
Dat is bizar.
Of ik rij in de auto en ik kijk in de achteruitkijkspiegel. En hij zingt, en ik ben jarig, hij zingt Lang zal ze leven. Ik denk, tering man.
Moet je nou kijken, je zit gewoon mijn kinderen, ik breng hem naar school. Terwijl ik gewoon jaren hiervoor hun verjaardag met een deken om mijn hoofd. En vrouw zei, ja, de gasten zijn. Ik zei, ja, flikker op, ik kom straks later, ik ben moe.
Ja. Heel egoïstisch. Ja, en aan de andere kant ook gewoon ziek, hè?
Weet je, je bent ziek. Je geeft het niet toe, omdat je niet ziek wil zijn. Vooral uit de cultuur waar wij komen. Wij zijn niet ziek.
Nou, een voorbeeld.
Wij kunnen niet huilen. Wij kunnen
vergeven
geen pijn
is heel
hebben.
Belangrijk. Hè? Als ik mezelf niet zou vergeven, zou ik nu nog gebruiken.
Absoluut.
Want
Maar toch blijft het moeilijk.
Mijn verslaving gebruikt mijn intelligentie tegen mij. Ik denk dat ik mezelf echt sommige dingen kan verkopen. Als ik mezelf niet had vergeven, dat zeiden ze in elke kliniek tegen mij. Reda, als jij jezelf niet vergeeft, dan zien we je volgend jaar terug. En ze hadden gewoon gelijk. Zet je ego aan de kant. Zeg dat je het niet weet. En weet je...
Nou, laat me je wat vertellen.
Berouw betonen niet alleen naar de mensen om je heen. Want die sorry die heeft geen waarde. Maar de berouw naar jezelf. In de spiegel kijken en zeggen sorry Reda. Ik ga het vanaf nu anders doen. En dat is hetgene wat mij uiteindelijk weer met mijn neus in de juiste richting heeft gezeten.
Wat jij nu zegt, that's it. Je moet je tipping point hebben. Wanneer is je tipping point? Dat was na 30 keer klinische opnames nog niet. Nee. Jouw tipping point was toen je dochter zegt...
Toen mijn dochter tegen me zei, papa, ik hou van je.
Oké. Je moet ook in de spiegel kijken. Van. Michael Jackson zegt niet voor niks. The man in the mirror. Begin bij jezelf allemaal. Hè. Mensen. Dus wat, om haar als voorbeeld te geven. Niet om te fucken. Maar gewoon om wat er gebeurt. Is erkennen dat je fout bent. Dat er wat met je aan de hand is. Maar dat is hetzelfde. Voor iemand die gebruikt. Dat je zegt. Klee jij even uit op de dam in je naak. En je loopt naar het laatste plein heen en terug. Door de Kalfstraat. Dat doe je niet. Dit is nog 10 keer moeilijker. Je moet eerst erkennen dat er inderdaad wat met je aan de hand is. Dan kan je pas geholpen worden. Ik heb wel eens gedacht van... Of een paar maanden geleden dacht ik... Nou, ik sla je in elkaar of zo. Dat je niet meer kan lopen, dan blijf je thuis. Nee, omdat die drang wat jij net zegt... Van, je stopte wel. Je had erg, dat je realiseerde van het is erg. Maar je ging toch weer terug. Het is, als je rapt erover... Je dealer is gewoon Jezus. Weet je, je bent echt, je behandelt iedereen als derde, dat ik ook. Eerst komt die doop, dan je zien en dan je gezin of je mensen.
Het is gewoon levensbehoefte.
Ja.
Het is gewoon levensbehoefte ja, en alles komt daarna.
Dat is je medicijn.
Alles komt daarna.
En wat je dan inderdaad krijgt, want zij zeggen, ik zeg altijd, ik ben echt een naamverkrachter. Dat ik ook met die aardappeltelers-eters, ik verkracht al die namen.
Als je me begrijpt, aardappeleters.
Als je me begrijpt wat ik bedoel, dan gaat het bij mij om. Sarah die hier als eerst was?
Sarah.
Die kende moeder van mijn kind ook. Wat zij deed, zo jong op je 26e naar buiten komen, dat is echt guts, dat is echt karakter. En wat zij zei, ze schreeuwde op een dag, waah! En dan komt die besef dat je van je doet fout, maar dan langzamerhand komt die gevoel. En als je empathie terugkomt, en dat krijg je als moeder zeker met een kind, dan komt het heel erg. En dan ga je doorhebben wie je echt pijn hebt gedaan, want je doet in gebruik. De mensen die het meest van jou houden, die het meest pijn. En dat wordt een klap. En dat is een kwestie van tijd, ik weet dat. Ik heb mensen, ja, daar kan je ook weer een kliniek.
En iedereen heeft zo zijn pad daarin. Hè? En het is gewoon heel erg, weet je, ik kan alleen voor mezelf praten. Ja. Nogmaals, als ik kijk naar mijn moeder en mijn dochter, daar heb ik het vaak over. Weet je, dat zijn de dingen die, ja, die zijn heel heavy.
Ja, weet je? Ik denk ook dat je pas, want je doet het, ja, je bent supergoed bezig en ik ben ervan overtuigd dat je geen terugval meer krijgt.
Weet je wat het is? Ik zeg echt alleen voor vandaag doe ik het gewoon niet. Ja. Ik weet het niet. Als ik voor elke keer dat ik een terugval zou krijgen, een euro zou krijgen, dan had ik jullie vanavond nog mee op vakantie genomen.
Nou,
de camera maar
naar de midden draaien. Laat ik het je dan nu
weet
anders...
Ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik mijn uiterste best zal doen. Ja. Om op dagelijkse basis me spiritueel fit te voelen. Zodat ik de juiste keuzes kan maken. Ja. En als ik dan keuzes maak die niet goed uitpakken. Dat ik de consequenties kan nemen zonder te gebruiken. Ja. Dat is alles wat ik wil. En dat ik 's ochtends zonder spijt, schuld en schaamte kan wakker worden. Ja. Want ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
Ja. Weet omdat je,
je weet het niet. Ik leef gewoon, weet je. En daar heb ik het met Najib ook vaak over.
Nou, ik hoop dat jij het wel weet, want je bent mijn sponsor. Ja, als ik het niet weet, bel ik jou.
Nee, maar, tuurlijk, maar wat ik ermee bedoel, weet je, er is geen pijl op te trekken.
Nee.
Weet je, ik heb echt mensen gezien, weet je, die lullen de oren van je kop af. En ik dacht van, nou, die zit er zo goed in.
Ja.
En een week later hoor ik van of hij is overleden of hij is teruggevallen. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik mijn uiterste best zal doen om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Voor mijn gevoel. Dat heb ik nog nooit eerder gezegd. Dat is gewoon gevoel Als er iets met mij aan de hand is, dat ik zeg van, hey, er is iets, ik moet met iemand over praten. Maar, als ik dat niet doe, dan ben ik zo.
Maar jij weet dat je die gevoel hebt. De moeder van mijn kind weet achteraf al jaren niet, die kent dat gevoel niet.
Maar sommige mensen,
keihard, maar, er zit geen liefde in. Echt geen liefde in.
Luister, waar het om gaat, is dat, ik dacht altijd dat gevoelens, daarom gebruikte ik altijd, maakt niet uit wat ik voelde. Ja. Als ik ga voelen, ga ik gewoon dood van binnen. Dat gevoel had ik echt. Ja, ja, ja. Maar ik kan wel één ding vertellen. Van gevoelens ga je niet dood, van drugs wel.
Ja.
Wat een mooie afsluiting, man. Ja, een mooie afsluiting. Bro, ik wil je ontzettend bedanken, man. Dit boek, ik ga het lezen. Ik heb
weer wat nieuws van je gehoord.
Ja. Het lijkt voor mij net 10 minuten, hè? Je weet het, hè?
Ja,
ik weet het. Zes uur en dan
we zijn al 8 uur bezig.
Ik ben geboren om te praten, niet om te verraden.
Maar,
weet wat je zegt, maar zeg niet wat je weet.
Ik denk dat we op dit gebied nog veel meer van jou gaan horen.
Oh, ja.
Zo heb ik het idee.
Ook je gaat de grond hier laten trillen, wacht maar.
Absoluut.
We zullen je in de gaten houden. En het mooiste van, weet je, en daar gaat, wat kan er nou gebeuren over, is ja.
Ik heb twee boeken gehad voor de kijkers en de luisteraars die heel graag een boek willen. Ga ik mijn boek weggeven, deze niet natuurlijk, want die is natuurlijk gesigneerd. En er zit echt DNA op. Op die andere
niet.
Te
ontkennen, hè?
Die gaan we weggeven. Meesterbrein. Nou ja, goed, zoals je al zei, man.
Meesterbrein? Nee, meesterdief is
meester
het.
Meesterdief. Maar hij is ook een meesterbrein.
Meesterbrein, ja.
Waarschijnlijk wordt het een volgende boek. Meesterbrein.
Ja, dan komen een paar boeken aan. Hoor.
Zie je?
Eentje gaat over relaties.
Kijk, hou je vast. Ontzettend bedankt, man. Jullie voor je gastvrijheid, je openheid.
Top.
En we houden contact.
Super, man.
En ik ben erg benieuwd, man, naar het hele...
Komt helemaal goed.
Naar de films, naar de series. Misschien
kom je erin, hè? Ze hebben mensen nodig. Hé,
hey, vriend, ik sta op, hè. Ik ben afgestudeerd in 1994 als acteur. Ik heb gewoon papieren.
Wie wil je spelen?
Maakt mij helemaal niet uit. Ja, ik speel alle rollen die er zijn.
Het moet wel een lapenmoker zijn, hè?
Maar het moet wel iemand zijn die lang leeft. Dat ik niet als eerste dood word geschoten. Dan heb je ook niks aan. Snap je?
Ik weet er wel een.
Ja? Heel goed.
Die woont rustig in Marokko. Die kan jij wel spelen.
Kijk, die ga ik spelen. Binnenkort in de film van Oki.
Dankjewel.
Jongens, kan er nou gebeuren.
Kan er nou gebeuren. Bedankt
voor het
luisteren.
Dankjewel.
Dankjewel.